GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom bij de 49ste GroenBurner Motor Podcast. Een beetje bijzonder, want ik zit hier naar mensen te kijken terwijl we dit opnemen. We zijn ook bij GroenBurner, want vandaag was de GroenBurner Start Your Season Day. Ik heb net gehoord van Nicky dat het de beste Start Your Season Day van alle Start Your Season Days was van GroenBurner. Dan dacht ik, is dit de eerste, maar dat was niet. Ze hebben al heel vaak gedaan. En deze is echt super goed gegaan. Was ook heel erg druk, hartstikke mooi weer. Dit is nummer 49, maar eigenlijk is dit al 50. Maar de volgende is dus het jubileum ding, nummer 50. En nu gaan we het hebben over een aantal onderwerpen die we zojuist voorbesproken hebben. En in het tweede deel hopen we dan ook nog wat vragen te krijgen van mensen die hier gekomen zijn. Iedereen die zich opgegeven had om hier te komen, die er niet is, die zal thuis nog bezocht worden door ons en wat van onze vrienden.
Ja.
Berg je maar.
Ja, en dan misschien even de onderwerpen opzommen die we vandaag gaan behandelen. Dus Joost, die heeft gereden met Honda's e-clutch. De quickshifter die geen quickshifter is.
Lachen vergaat je wel.
En daarnaast heb ik ook een aantal motoren gereden. De Multistrada RS, de nieuwe dikke Ducati. Daar ben ik een rondje mee gaan draaien op het circuit van Zolder. Ook voor de Start Your Season daar. En dan heb ik met de twee supermoto's gereden. De Hypermotard van Ducati. En dan meteen de KTM er tegenover gezet. En tot slot ben ik ook nog gaan rijden met de Aprilia RS 457. De kleine supersporter die tussen de 125 en de
60 normaal gesproken hoor je met supermoto hoor je toch gewoon wel minstens één sleutelbeen kwijt te zijn.
Ja. Normaal gesproken wel. En aangezien het een vergelijkingstest was, moeten eigenlijk de twee sleutelbenen eraan. Maar ik heb ze heel gehouden. En dan volgen er nog een hoop nieuwsonderwerpen. Maar ik stel voor dat we even beginnen met die e-clutch.
Ja, e-clutch.
Voor jou.
Ik moet er gelijk om lachen.
Ja, dat is wel heel grappig eigenlijk, ja. Want waarom dan?
Nou ja, waarom zou je een e-clutch willen? Ik bedoel, je hebt toch gewoon een koppeling en je hebt toch je linkerhand. Waarom zou je dat nou niet willen?
Wat is een e-clutch?
Ja, begin vertel daar dat eens mee. Wat is een e-clutch?
Ja, dat is een e-clutch. Nee, wat... kijk, Honda moet een klein beetje terug in de historie. Misschien dat er mensen ook zijn gewoon echt van de oude garde, net als ik. Die kennen natuurlijk nog de Honda Matic uit rond de 1978, de CB750 Honda Matic. Nou, dat is er maar eentje. In de loop der vele jaren zijn er nog allerlei alternatieven gekomen. We herinneren ons de vermaledijde Aprilia Mana nog. En Honda heeft... Ja, ze hebben iets met koppelingen en met aandrijving. Want zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor...
DCT.
De dual clutch transmissie. Die zit op, van Africa Twin tot aan NC750. Een hele hoop modellen, waarbij je dus kan flipperen. Of de motor gewoon automatisch door de versnellingen heen laat gaan. Nou, op de een of andere manier, en zeker we hebben natuurlijk ook nog de komst van de quickshifter. Moet ik er ook even bij vermelden. Ja. Want juist die quickshifter is, enfin, dat was een delegatie van 6 Japanners. Was aanwezig. Oh ja, thank you. Oh. En eigenlijk kwam niet helemaal boven water wat nou de achterliggende gedachte is om een e-clutch te ontwikkelen. Er wordt heel veel geschermd met van ja, weet je, een e-clutch zoals op de CB650 dus als eerste model. Een e-clutch die zorgt ervoor dat je verder niet dat hakkerige hebt, zeg maar, wat een quickshifter wel kan hebben.
Ja.
Zeker bij lage toeren en bij koude motor, dan kan je bij overschakelen, kan je kadang, kadang. En de ouderen onder ons, die weten ook wel, die dat snijdt een beetje door de ziel heen, door de motorische ziel natuurlijk, om zo met zo'n versnellingsbak om te gaan. En in ieder geval, dus zij hebben de e-clutch ontwikkeld. En om met het eerste te beginnen, zij hebben dan ook zo'n open gewerkt. Ze hadden daar in Spanje dus ook zo'n open gewerkt. Nee, Marseille. Jezus, ik weet al niet eens meer waar we geweest zijn. Zeg. En ze hadden daar in Marseille hadden ze ook een open gewerkt blok. En dat is echt fenomenaal om te zien. Het werkt met twee motortjes, actuators heette dat dan. En die drijven dan tandwieltjes aan. En die zorgen er in ieder geval voor dat bij het aanraken van het schakelpedaal, dat poep, die koppeling ingetrokken wordt.
Oké.
Nou, dat is allemaal met allemaal digitale techniek. Het heeft te maken met de gaskleppopening. Het heeft te maken met de druk die je uitoefent op het pedaal. Kan je nog kiezen, ook nog, tussen... Ik wil licht schakelen, ik wil medium schakelen of ik wil een stroeve manier van overschakelen. Het is een super complex iets, maar het ziet er als in opengewerkte zin ziet het er zo fantastisch mooi uit met tandwieltjes. En echt helemaal geweldig dat ik bijna zou voorstellen van joh, maak, weet ik veel, met Met e-printen of maak een transparant ding om gewoon te zien hoe het werkt. Het is fantastisch, het zit aan de zijkant van het blok. De bedoeling is daarvan dat je niet meer hoeft te schakelen. Dus dat betekent, eigenlijk kan die hele koppeling, waar we mee opgegroeid zijn, om het zo te zeggen, die hele koppeling kan je eigenlijk weggooien.
Ook bij het starten, ook bij het wegrijden?
Ook bij het wegrijden.
Okay.
Sterker nog, ik had op een gegeven moment wel heel geestig om het te proberen. Gewoon, je start de motor, je houdt hem met één hand vast. Dus daar staat de motor, je houdt hem met één hand vast. En je schopt hem gewoon in de eerste versnelling.
Dan is hij niet...
Nee, nou ja, dat okay, kan ja. Dus. Terwijl, normaal gesproken, ja, je moet echt even denken, doe ik dit wel? Ja. Klak, en dan, ja, dat gebeurt er gewoon.
Het blijft dus, samen dan.
Ja.
Alright, okay. Maar dus in de praktijk, ten opzichte van de quickshifters, zijn er twee voordelen. Eén, je kan wegrijden zonder je koppeling te hoeven gebruiken. Ja. En twee, het hakerige shiften, schakelen.
Schakelen, wow. Ja, dat is dus hakerige, weg.
Hakerige schakelen, dat is vooral bij quickshifters met dikke twee cilinders in lage toeren. Of motorfietsen waarbij de ketting een beetje te slap hangt.
Is het,
dat is eigenlijk
heel,
weg.
Dat is, je, heel, dat is helemaal
dat je volledig automatisch gaat schakelen.
En het grappige daarbij is wel dat... Ze hebben voor deze ene keer hebben ze wel goed naar de consument geluisterd, heb ik het gevoel. Want je kan tussentijds, tijdens het rijden, als je even geen zin hebt, dan pak je gewoon de koppeling.
Oh.
Maar eigenlijk is die koppeling, als jij stilstaat, dat is eigenlijk een slap lulletje, zeg maar.
Ja.
Slap lulletje? Nou ja, goed. Ja.
Over slap lulletje.
Weet jij, snap je wel?
Ja, nu snap ik het. Ja, nou, ja, nee.
Maar in ieder geval, zo'n koppelingshendel, dat hangt helemaal los. Maar het laatste stukje heeft hij wel... Geeft hij wel aan. Ja. Dus je kan, als je zou willen, kan je gewoon op de conventionele manier rijden.
Oké.
Okay. Maar het hoeft niet.
Dus ik je kunt geen antwoord op de vraag,
waarom?
Ja.
Waarom? Ik bedoel, DCT is al vreselijk. Ik vind echt om te janken. Zijn er hier mensen die DCT gebruiken? Oh.
Nee. Oh. Ik gebruik het niet. Maar ik vind het wel een fantastisch systeem, omdat er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een slechte koppelingshand hebben.
Ja. Nee, maar ik vind het ook een geweldig systeem. Alleen ik vind het een geweldige oplossing voor een niet bestaand probleem. Alleen voor mensen die een slechte hand hebben.
Ja.
Helemaal duidelijk. Mm. Ja. Nee, tegelijkertijd,
het is wel zo. Kijk, een DCT, daar heb je... dat is gewoon veel complexere techniek in feite. Want je zult altijd moeten blijven flipperen of iets dergelijks. En anders heb je een beetje het scootergevoel van door de versnellingen heen gaan.
Ja.
Dit is eigenlijk een doodgewone versnellingsbak. Die je zonder koppeling kan bedienen.
En bij het terugschakelen nooit problemen gehad. Want het is dan een actuator die het overneemt. Ik weet bij een quickshifter ook. Het durft wel eens te gebeuren als je te hard gaat terugschakelen. Dat er toch een soort van mechanisme is dat je feeling krijgt aan je voet.
Nee. Tenminste
dat hij niet wil. Wat heel belangrijk is als je echt gaat aanremmen voor een bocht.
Tijdens deze ene dag niet. Als je dan een heel klein nadeeltje ervan zou kunnen noemen. Dat is echt wel een klein nadeel. Is dat je... Er zit geen ride-by-wire op, dus je kunt verder niet, er kan verder niks elektronisch dus afgeregeld worden. Als jij hem, jij staat bij het stoplicht, je zet hem in de eerste versnelling met je hand in de lucht.
Mm-hmm.
En dat eerste aangrijppunt is een beetje klok.
Ja.
Het is wennen, maar weet je, als je met de ride-by-wire, een computertechniek, zou je het heel soft kunnen maken, zeg maar, in de regenmodus bijvoorbeeld of zo. Nu heb je nog dat je, als je echt helemaal midden in Marseille zo zit te klungelen tussen het verkeer door of zo, dan heb je wel eens een keertje, weet je, dat is alles. Maar het goede nieuws is dat het eerste systeem is wat ik heel goed vind werken. Okay. En het kost maar €300 meer.
Okay. Wat weegt het?
2 kilo.
Okay.
Ja, dat is eigenlijk de prijs van een quickshifter. En wat weegt het meer? Dat is ook zo'n klassieker bij Honda. Omdat die DCT, die is een stuk duurder en die weegt een pak meer. Honda's CABS, dat was ook zo'n systeem. Fantastisch bedacht, weegt alleen 10 kilo meer. Dus wordt hem niet.
Je hebt wel een dikke buis aan de rechterkant zitten. Want het zit aan een blok.
Wat ik me altijd afvraag, ook bij DCT. Stel dat je dat dus, je laat dat overnemen, dat hele schakelverhaal. Wat win je dan? Je kan je hand in de lucht steken. Of zo.
Ja.
Wat is de winst? Wat win je?
Ik denk dat het iets is wat je bij ons aan de verkeerde mensen vraagt. Want wij zijn natuurlijk allemaal mensen van een zekere leeftijd natuurlijk die dat gewend zijn. Ik denk dat een jongere generatie, en Japans probeert daar nu op in te springen. Mm-hmm. Het moet allemaal zo makkelijk als wat gaan, weet je wel. Ze moeten het gemak hebben van een scooter en dat proberen ze dan op een motorfiets.
Nou, mensen ik hoor hier net uit de zaal ook voor mensen die bijvoorbeeld geen... gebruik van hun hand hebben. Nou, die snap ik echt wel.
Daar maakt Honda niet voor, weet je wel.
Nee, dat zijn er veel te weinig. Geen handel.
Nee, maar dat was vroeger ook het idee achter automaten in auto's. Dat was ook enkel voor de States en voor mensen die niet konden schakelen.
Ja.
En nu zie je het laatste jaren toch ook meer dat er bij ons in Europa meer en meer automaten verkocht worden, puur omwille van verbeterde technologie, verbeterd gebruiksgemak.
Ja.
En uiteraard voor de fabrikanten
Ja, ja, maar in de auto, ik heb een auto met een automaat.
Kijk.
En daar zit ik in en dat is wat je met autorijden doet. Maar motorrijden is juist omdat het, dat doe je om jezelf uit te dagen.
Voor
om,
jou.
Om het moeilijker te
voor
maken.
Voor jou en voor ons en voor de mensen hier in de zaal waarschijnlijk wel. Maar voor de mensen die, ik zeg maar wat, een NC750 kopen om van Utrecht naar Den Haag te rijden.
Nee, dat is waar.
Is dat misschien dat een ander verhaal?
Ja, dat is waar. Okay, daar zit wat in.
Tot zover de e-clutch.
Ik ben nog niet overtuigd, maar...
Hoe
werkt het? Werkt het goed of slecht?
Het werkt fantastisch. Okay, het werkt ontzettend goed.
Ja. Ja, kan en zou jij het nemen als je een nieuwe motor gaat kopen?
Ja, want ik kan gewoon wel blijven motorrijden.
Ja, maar zou je het nemen? Zou je er extra 300 piek voor betalen?
Nou, je kan volgens mij geen CB650 meer kopen en CBR650 zonder het systeem.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wow. En sterker nog, het kan ook retrofitten op oudere modellen, zag ik. Je kan het loskopen, ja.
Mm-hmm. Oh,
ja, er zijn heel veel oude modellen waar je dat hele systeem zo op kan jetsen.
Oh,
ja,
dat wist ik dan weer niet.
Ja, in de plek van €300 te betalen voor een quickshifter betaal je bij Honda gewoon €300 voor die e-clutch. Klaar?
Ja, dat is ook zo.
Op
ja.
welke modellen gingen ze trouwens
dus
introduceren?
Niet alleen de CB650.
Enkel de 650?
Ja.
Oké. Okay. Want dat is dan wel een dingetje. Ja, ik ben veel met die sportmotoren bezig. Het valt altijd op. Een DCT, dat hebben ze gedaan op alles Africa Twin, Naked Bike, whatever. Maar op een Fireblade hebben ze het nooit gedaan. Dus langs die kant van de vlaggenschepen, daar blijven ze wel bij een quickshifter. Ja. Dus ik ben ook benieuwd om te zien of ze het effectief gaan integreren bij die Fireblades.
Ja.
Want nu met de CBR600 zijn ze terug opnieuw bezig. Dan met de Blades, nieuwe Blades.
Kijk, een Honda XADV, een beetje scooterachtig ding, een beetje hybride. Kijk, daar kan zo'n DCT hartstikke goed op.
Ja.
Wel gevoelsmatig. Maar dit is gewoon een echte motorfiets.
Ja.
Maar goed, ik vind het goed...
Okay,
ja, ik heb ook wel een leuk bruggetje.
Ik wil er niks meer over horen.
Want ik zal maar verder gaan met die Multistrada RS om dan bij de vlaggenschepen te blijven.
Oh, ja.
Ja, wat een ding.
Ja, dat is, misschien even, volgens mij is dat een raceversie van een Allroad.
Ja, komt dat op neer. Dus Ducati heeft de Multistrada als grote hoogpoter, grote GS-tegenhanger. En daar wilden ze nu ook meer een crossover van maken. Dus 17 inch voorwiel erin. met het blok zoals het ook in de Street Fighter en de Panigale steekt. Dus je hebt niet meer de geweldig lange onderhoudsintervallen. Nee, je moet gewoon dik bijbetalen voor om de, wat denk ik, 10.000 kilometer, zelfs niet. Je desmobeurten enzovoort enzoverder. Geweldig duur ding, kost ook €37.000 in België. Oh. In Nederland gaat het nog een stuk meer zijn. Maar je hebt wel...
Maar, ja.
Ja, de whole shebang. Het is heel veel pk's, heel veel power... Heel scherp sturen. Stond op Pirelli Diablo Rosso.
Hij ziet er wel heel laag uit. Of ligt dat aan mij?
Dat ligt aan jou.
Oh.
Ik moet toegeven. Voor mij was het echt een hellend vat gebouw met momenten.
Okay.
Want dat is dan wel ook meteen het ding. Als je gaat rijden op de weg. Goed, comfortabel. Ik had misschien wat meer windbescherming gewenst. Want ja, er zitten dan van die carbon handkapjes op. Die kosten ontiegelijk veel, maar windbescherming kan beter. Carbonen windschermpje ook, fantastisch mooi om naar te zien. Als je een regenbui meepakt, kan eigenlijk ook wel beter.
Wie heeft er van de aanwezige motor van €37.000?
Of meer?
Ja, kijk.
Of meer? Nou, daar ga je al.
Allemaal
weet je wel.
Het samenleggen.
Het is
een niche product.
Het is absoluut een niche.
Heel, heel duidelijk.
Ja.
Maar het is zo cool. En dan zeker, ik was op die eerste dag in Zolder op circuit. Ook niet in de snelste groep meegereden. Want tussen de superbikes heb je eigenlijk... Ja, op het rechtstuk kan je mee, maar daar stopt het. Want je blijft wel met een relatief zware motor onderweg. En ook met die lange veerwegen. Er zit een hoop elektronica op. Het wordt beter dankzij de elektronica. Maar het is niet om te zeggen dat je meteen met de supersport onderweg bent. Dus daar zit je dan met jouw grote vlaggenschip. En daar kan je tussen de 600's... kan je eigenlijk best vlot mee.
Het is wel gaaf, vind ik. Want ik heb wel met zo'n S1000 XR op een speedo meegedaan. Nou, dan zit je voor je gevoel op 3 meter hoogte. En dan daar op de grond woonden een paar R6'jes.
Ja.
En die kom je dan... Brrrt, zo, en dan zwaai je nog net niet
op
naar beneden.
Op
het rechtstuk
kom je voorbij.
Ja, dat is echt zalig.
Naar de bocht toe, halen ze je terug in. Ja. Omdat die supersport gewoon qua geometrie... Dat is meer gemaakt om te racen, hogere bochtensnelheden. Maar het is zo ontzettend cool om mee te rijden. En ook, ik ben ervan overtuigd... Ik ben de enige persoon die dag met de motorfiets... naar het circuit gereden is, nummerstickertje erop geplakt, 's avonds ook met die motorfiets terug naar huis. Dus dat is er dan wel ontzettend cool aan. Voor mij ook geen...
Was dat ook nog, hoe heet dat we daar dan? Donderdag open uitlaten dag?
Ja, open uitlaten dag. Dat
bestaat nog steeds.
Bij mij zat er geen open uitlaat op. Wel een Acra, maar gewoon netjes met de decibel killer erin. En dat was al meer dan luid genoeg.
Mm.
Want we hebben het er al vaker over gehad, hoe Ducati die dingen gehomologeerd krijgt.
Oh,
blijft een raadsel. Vanaf dat je boven de 5000 toeren gaat, denk ik, gaat daar een klep open en begint dat ding een herrie te maken. Zit dan ook nog een droge koppeling op, dus sowieso maakt die al een hoop herrie. Maar Goeiedag.
Goeiedag. Hey, ik heb van de week toch nog weer een keer zitten kijken naar de Bagger Racing in Amerika.
Ja.
Echt fucking bizar is dat gewoon. Echt geweldig. En dan denk ik altijd, dat willen ze nu ook in Europa gaan doen. Mm. Daar geloof ik dan wat minder in. Dat vinden we allemaal leuk om één keer te gaan kijken. Maar Adventure Racing zou ik nog wel kunnen zien met RS-achtigen,
ja.
GS-achtigen.
Je zoekt gewoon een doel om jouw lange duurtester GX te
zetten. En die GX natuurlijk, ja precies. Ja.
Ja, dat is dan een ding met die RS ook. Oké, het is een heel cool ding, maar je mag hem vooral niet gaan afwegen tegen concurrentie uit Japan, die ja, minder PK's hebben, minder elektronische opties, want dit is dan ook uitgerust met radar, cruise control en ga zo maar verder. Maar ja, wat een cool ding.
De Italianen zijn echt gek, hè?
Ja, Italianen zijn compleet gek. Dat sowieso.
Ja.
Oké. Next onderwerp. Ja, zullen we maar even bij de Italianen blijven?
Nou, waarom niet?
Bij de Italianen?
We zijn er nog.
Ik zal het kort houden, maar ja, Aprilia 457 heb ik ook gereden. Track day op het autocircuitje van Modena. Vlakbij ja, waar de Ferrari-fabriek zit en alles. Wat kan ik erover zeggen? Het is nog een supersport. 300, 400, om de hoop te vergroten.
Supersport?
Niet echt een supersport. Het is ook een tweecilindertje, 72 graden. Het is eigenlijk gewoon, ja, Aprilia zag, we hebben een RS125, we hebben een RS660. Daar hoort nog iets tussenin.
Ja, voor het A2-rijbewijs.
Dat past perfect binnen het A2-rijbewijs. Ik denk, niemand gaat er een miskoop aan doen, want het is echt gewoon alles wat je ervan verwacht. Sportief, toch nog voldoende comfortabel om ook als commuter te kunnen inzetten.
Kost die?
Kost 100 euro meer dan een Ninja 400 en 100 euro minder dan een RC93, geloof ik, in België. Dus ook daar met de prijs zit hij heel goed. Ja. Het enige dingetje is, unique selling point van Aprilia is dat ze een aluminium gegoten frame hebben. Dat is een frame techniek die je verwacht op, op superbikes, RS54's, ja, inderdaad. In de plaats van een trellis buizenframe. Het enige ding is dan wel dat CF Moto, die hebben vorig jaar met die 450 SR heel goed naar de stijl van Aprilia gekeken. Die hebben dan wel iets gebouwd op basis van een trellis frame. Ja, die 450 SR die kost in België 700 euro minder. En ik denk in Nederland dat het ook zo'n verschiltje zal zijn. Vond ik ook een heel goede motorfiets tussen haakjes. Maar om nu te zeggen dat dit de revolutie is binnen dat segment, helemaal niet. Maar mensen die dromen van een RS660 of die echt nog gebonden zijn aan dat A2-rijbewijs, als je echt aan die A2 vastzit, zou ik direct zeggen van ga voor die 457 en wacht nog een paar jaar met die 660.
Het is zo druk in dat segment, hè.
Ja.
Oh, de keuze is zo enorm.
Mm-hmm. De keuze is enorm, maar er zijn heel weinig kopers. Heb ik
exact dat. Ja. Ik bedoel, waar is die jonge lichting?
Ja, precies.
Ja, dat is misschien ook een onderwerp waar we het ook over hadden. Van binnen die A2-klasse. Ik weet niet, hebben jullie eigenlijk al gereden met zo teruggetunede A2-motoren?
Nee. Oh, dat schreef jij.
Ja, dat moet je echt eens doen.
Jij zei
want dat valt zo ontzettend tegen.
Jij zei van dat je beter een volledig... Nee, zeg zelf maar even.
Ik vind het een veel logischere keuze van een 300, zelfs een 2,5 of een 400 te kopen, die je wel helemaal kan benutten, die je echt de nek kan omwringen iedere keer dat je ermee gaat rijden, dan dat je bijvoorbeeld een teruggetunede Aprilia 660 of een teruggetunede 6,5 gaat kopen.
Die valt steeds tegen natuurlijk. Ja.
En waarom?
Ja. Waarom? Wel, dat ontdek je eigenlijk pas als je een teruggetunede en een open motorfiets naast elkaar kan rijden. Dat heb ik vorig jaar toevallig een paar keer kunnen doen op het Bikersfestival. Daar worden testritten georganiseerd in Spa, in de omgeving. En onbewust was ik een keertje op een A2 gestapt. Dus zo'n teruggetunede motorfiets. En zolang je rustig aan het rijden bent, voel je daar niks van. En vanaf het moment dat je het gas een beetje open begint te draaien, vanaf dat je echt wel die toeren gaat maken, ja, die vallen zo stil, die dingen. Ja. Dat, in één keer is het gewoon alsof er iemand een knopje omdraait van ja, nu is de power weg. Ha. En ja, je blijft wel bollen, maar er komt niks meer bij.
Ik heb eigenlijk, dit is wel geestig, schiet me nou in één keer te binnen. Dat is ook wel weer 100 jaar geleden. Ik heb wel eens een keertje op een GSX R600 gereden. De SRAD, dus schrat.
Schrat.
Dus is ik zeggen, schrat. Met 34 pk.
Ja. Die waren
die hoorde, normaal hoort hij er, wat had hij, 100 en een beetje.
Een stuk over de 100, ja.
Ja, dus ja. Dat.
ik zag net een, er reed net een 125 supermoto weg, een tweetakt. Ja, dat vind ik dan veel slimmer in die categorie. Ja, dat ding is echt gewoon geweldig. Die vent wheelie trouwens twee keer op en neer en nog een staande wheelie erachteraan. Dat. Klasse. Ja. Ik weet niet wie het was, maar bij deze. Dat vind ik dan eigenlijk
veel
leuker.
Dat zijn dus ook dingen dat je met die A2, want uiteraard, daar begint het dan mee. Ik vertrek met een Z650, geloof ik, A2. Ik had de hele dag met een Z650 gereden. Ja, dat is een ding, daar rijd ik mee op het achterwiel van hier tot Hamamatsu, bij wijze van spreken. En met die A2 ging het in één keer zoveel moeilijker.
Ja, oké, okay, maar
om die power ja, maar daar is het ook voor. Rijden, ja, dat is er ook voor. Om die,
ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, dat hoort erbij. Ja, maar dat is net het leuke, ja, aan die 400. Dan, ja. Daar merk je wel gewoon dat het motorkarakter, ja, dat blijft zoals het bedoeld was. Dat blijft. Ja, is, je moet die motor in toer jagen om ermee te leren rijden. En daar draait het voor mij meer om.
Natuurlijk.
Ja.
Maar ja, het idee is volgens mij voor veel mensen dat je die 6,5 koopt die teruggetuned is. En dat je hem dan weer op het volle kenteken zou krijgen. Wat volgens mij ongelooflijk lastig is en duur en een nieuw kenteken eigenlijk betekent.
Ja.
Dus ik zie dat hele voordeel nog niet zo. Maar ja, aan de andere kant, het hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat je dat ding terugtuned en dat hij nog steeds volle porrie heeft. Dat zou ook een beetje.
Nee, maar dat is het net. Als we nu eens allemaal wegblijven van die teruggetunede dingen, dan moeten die garagehouders zich ook niet meer bezighouden met andere ECU's en uitlaatkleppen en weet ik veel wat in te stellen. En dan, ja, wordt die motorfiets verkocht, moeten ze er terug op, enzovoort, precies, enzoverder. Want dan ga je
moet hij weer naar de RDW voor de keuring.
Moet hij weer naar de RDW, maar dan ga je dan ook creëren. Want uiteraard zijn die jongens wel zo slim van op hun 20ste een A2 te kopen met A2 papieren.
Precies.
Ja, en toch vrijgesteld. Ja, ja. Doen dat ze een ongeval, lopen ze tegen de lamp.
Ja. Ja.
Dat.
Ja.
Dus het is gewoon een hoop gedoe om niks. Koop een 400, rijd daar een paar jaar mee, verkoop die door aan de volgende lichting en zo aan.
Rustig opbouwen.
Ja. Stichtelijke woorden van Arno Jaspers.
Ja, maar
Ja,
klasse.
Gebeurt niet iedere dag, maar soms.
Nee.
Ja, het laatste dat ik nog te zeggen had van de gereden motorfietsen, dat is dan de Ducati Hypermotard. Daar ben jij naar de presentatie geweest.
Ja, klopt. Ja.
Jij,
de Hypermotard. Niet? De Hypermotard. Nee, ik kwam er toen straks 5 tegen.
Ik ben
schijnt
er nog,
dat, really? Ja, het schijnt dat Ducati Zaltbommel vandaag ook een toerdag heeft.
Oké. Okay.
Nou, kijk.
Ja.
En in één keer rijd ik 5 van
die... Het is wel de laatste motor waarmee ik op de grond gelegen heb, overigens. Maar dat geheel te zijde.
Oh, nou, echt op de grond gelegen?
Echt op de grond gelegen, ja.
En veel schade?
Nee, ik heb ook niet gehuild, maar het was wel... mijn ego had een forse deuk toch wel, zeg maar. Ja, bij de introductie op...
Vertel eens.
Hoe ging dat?
Een of de kartbaantje in de buurt van Valencia.
Oké.
Okay. Ja, en
maar hoe ging dat?
Nou, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Het regende, eerste sessie alles nat. Nou, niet rijden, amper rijden. Tweede sessie alles al half nat. Derde sessie nog een beetje nat. Nou, dan iets te enthousiast, want je hebt te lang zitten wachten. En dan op een gegeven moment in een hele lange, zwaar overhaakse bocht, plop de voorkant eronder uit.
Oké.
Okay. Nou, niks aan de hand.
Dus, ja, kan gebeuren.
Ja. Maar toch, ik heb er wel mee gelegen.
Het is een bedenking die ik me erbij maakte van, ja, supermoto's zijn gemaakt om mee te crashen. Hè? Ja. Laten we duidelijk zijn.
Ja, nee, ik niet.
Nee. Nee. Ja. Je weet gewoon,
jij
begon daar net al over gebroken sleutelbenen, ellebogen, dat hoort er een beetje bij als je supermotor gaat rijden. Het zijn, ooit is het volgens mij bedacht als een soort van trainingsfiets, gewoon een manier om op de kleine kartbaantjes toch nog training te kunnen hebben voor de grotere circuits. En dan merk ik dat Ducati dat gedeelte precies een beetje vergeten is, want ze komen wel met een heel duur ding uit. Hè.
Ja.
In België kost die 12,97 voor de standaard variant, 13,97 voor de RVE. In Nederland gok ik dat het dan inderdaad 1000 euro erbij is. Dus dan ben je bijna 15 voor een RVE. Laat staan dat je er nog een Terminioni op wil zetten. Ja. Ja, het gaat gewoon over een hoop geld.
En je moet er een eigen kartbaan bij hebben.
En je moet er een kartbaan bij hebben.
Ja.
Best nog een maatje die ook op zo'n ding rijdt. Want alleen gaan knallen, dat is ook maar niks.
Ja.
Nee. En
ook om de ambulance te bellen. Dat iemand bij
ambulance
is.
Ambulance bellen, politie, CIB.
Maar vertel, wie is de winnaar?
Lang vooral kort, wie is de winnaar? Voor mij is de Ducati wel de winnaar.
Okay.
En dat vond ik heel sterk, want die KTM die is ook ontzettend goed. Bij die KTM merk je dat het een doorontwikkeling is van 100 jaar. En het motorkarakter van die KTM vind ik eigenlijk beter dan de in twee gezaagde Panigale 1299 van Ducati. Die maakt meer power, maar de power zit nog heel hoog in de toeren, vind ik. Waarbij de KTM mooier van onderuit opbouwt.
Terwijl Ducati juist zegt dat zij power onderuit hebben door de desmodromische klepbediening, bla 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 bla.
Daar geloof ik helemaal niks van.
Nee, ik ook
je merkt wel bij de Ducati dat er, als je tussen de rijmodi gaat spelen, dat die in de road-modus effectief ook meer dat soepele karakter
hij is wel echt soepel, klopt,
gaat krijgen. Maar in die sportmodus is het gewoon weer typisch Ducati. Alle power bovenin, knallen. Ja. Meest directe gastrespons. En
maar toch zou jij die nemen?
Maar toch zou ik die nemen, cool. Omdat gewoon completer pakket. En wat me bij de KTM het meeste tegenstak, dat is iets wat ik op de presentatie van die SMC ook al ontdekte, die is qua remmen, qua bite, een stuk beter dan de Ducati. Remt veel harder, maar je krijgt ook fading. En als er één ding is waar ik echt allergisch aan ben, dan is het dat. Dat je gewoon op een bepaald moment op een bocht afgaat, vol in de remmen duikt.
Zit je al op een kartbaantje?
Dan ben je al op een kartbaantje. Of op mooie bergwegen.
Op de
openbare wegen is dat een ander verhaal, dat is waar.
Ja.
Waarom nog? De afwerking van de Ducati is echt wel heel netjes.
Ja. Ondanks dat die in Thailand gebouwd wordt.
Ja.
Volgens mij maakt dat helemaal geen fluit verschil meer. Hè?
Tegenwoordig niet. Nee,
die grote Hypermotard wordt ook in Thailand gebouwd.
Ja. 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 Nee, dat is waar. Ja, maar meten, ik vind altijd dat Made in Italy een echt Italiaans merk. Dat is, ja,
terwijl het eigenlijk, gezien het verleden, nou bepaald geen aanbeveling hoeft te zijn.
Hm. Nee, Italië was dat helemaal niet. Nee, karakter noemden we dat
maar
dan.
Daarom ook, ik zou de Ducati uiteindelijk kiezen, al ligt het wel ontzettend dicht bij elkaar. En, ik vertel er ook bij, dat is op basis van de geafficheerde prijzen. Want ik weet, bij KTM zijn ze nu zelfs in prijs gestegen.
Oh, wow.
Om de prijs gelijk te stellen met de Ducati, terwijl die voor nieuwjaar, ik dacht, nog bijna €3000 goedkoper aangeboden werd.
Ja.
Tijdens een actie.
Wow.
Tijdens een actie.
Ja. Maar, dus ja, maar KTM om is enorm aan het rammen geweest.
Om maar te zeggen dat daar ook heel veel mee gespeeld wordt. En ja, afhankelijk van hoe goed de relatie met jouw KTM-dealer is, zou er wel eens een uitlaat en een optie met valblokjes et cetera kunnen bijzitten in de standaardprijs.
Ja, of €3000 korting, dat zou ik liever hebben.
Kortingen, you name it. Ja.
Maar dat is vorig jaar voor mij bij heel veel KTM's geweest. Dat KTM, op een gegeven moment moesten ze echt weg, die dingen. En dan zag je bij sommige dealers, ik was een tijdje geleden bij Molenaar, stonden opeens gewoon 10 Super Dukes op een rij. Ja, dan weet je wel dat je goed zaken kan doen.
Ik bedoel, en geen gekocht.
Nee.
Sterk.
Het gaat hartstikke goed, ja. Echt. Ja. Ik heb al jaren geen Super Duke meer. Ja.
Ik denk dat we daarmee alle gereden motoren wel gehad hebben. Je hebt echt helemaal niks te melden over jouw GX.
De GX wordt doorgewisseld bij ons. Het enige wat ik erover kan melden is dat we hebben het gehad over dat anti-slingersysteem. Nou, ik wil daar niet een heel, zoals jij dat noemt, complotverhaal van maken. Mm-hmm. Maar ik heb de oude persmap teruggezocht. Dat is een document van 48 pagina's, waarin alle dingen die je maar kan verzinnen, hebben ze een naam voor verzonnen. Het ventieldopje heet het Suzuki Ventiel Valve System. Zo werkt het al jaren. En dit systeem wordt niet genoemd. En het zorgt ervoor dat als je wat veel beweging in de motor krijgt, dat die hem dan een beetje strak trekt door de aandrijving uit te zetten. Mm-hmm. Ja, dat blijf ik een bijzonder verhaal vinden.
Oké, to be continued.
En daar zijn ze mee bezig ook weer, want ze zijn aan het vragen bij Japan, wat er nou bla 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 bla. Dus het loopt, dat verhaal loopt nog. Maar uiteindelijk is dit gewoon wat het is. Er zit een geheim systeem op, een Suzuki GX.
Wat heb jij dan de afgelopen maand gedaan? Helemaal niet meer motor gereden?
Ja, ik heb veel gewerkt.
Gecommentarieerd.
Ik heb veel gecommentarieerd.
Ja, ook belangrijk.
Ook niet onbelangrijk. En daarbij vooral vliegtuig in, vliegtuig uit gelopen. En daarna weer de bekende vliegtuigkug opgelopen.
Right.
Dus ik heb gewoon weer vooral de hele buurt wakker gehoest.
De XADV, staat die nog in de garage?
XADV staat met een beetje een stoflaagje. Ja, de ADV 350 is dat dan.
XADV 350?
De XADV 350 zie ik wel heel veel. Want dat is tegenwoordig heel populair geworden bij sommige...
mensen die drive-by shootings doen.
In bepaalde doelgroepen die wij niet direct...
Vlaardingen omstreken.
Vlaardingen omstreken is het heel makkelijk om vuurwerk van zo'n ding af te gooien. Inderdaad lijkt het. En dat is wel bijzonder, dat wij lang hebben gelachen om offroad motorscooters. Even serieus, daar ging je toch niet meer rijden. En opeens is dat gewoon helemaal hip. En ben ik dus ook heel erg hip opeens.
Ja, ik heb nog wel één dingetje te melden. Ik weet, ik ben veel aan het vertellen, maar ik heb de afgelopen weken ook gewoon echt heel veel met de motor gereden. En daarnaast ook gesleuteld.
Dan komt hij. Ja, de Suzuki 750.
Nee,
ja.
Nee. Laat het horen.
Het wordt ondertussen de meest populaire oude GSX-R 750. Maar mijn uitlaat die hangt er eindelijk onder. Dus wat ik vorige keer vertelde van alle afgebroken uitlaat buiten, et cetera. Dat is nu wel netjes opgelost. Dus, mijn mechaniker,
hoe is dat opgelost?
Mijn mechaniker Steven die heeft met heel veel geduld en liefde alle schroefdraadjes opnieuw uitgeboord en getapt. Op die tijd hebben alle subsports natuurlijk al een gigantische voorsprong gepakt.
400 ronde voorsprong.
Het heeft een paar boordjes gekost. En wat nieuwe uitlaatbouten en that's it. RVS uitlaatbouten die hopelijk niet meer kunnen vastroesten.
Heeft iemand dat wel eens meegemaakt trouwens? Dat je een heel duur uitlaatsysteem koopt voor je motor. En dan wil je hem erop zetten op een viercilinder. En dan draai je de helft van die tapbeinen draaien aan poeier.
Ja.
Nou, dat dus. Ja.
Of heb je dan wel eens meegemaakt dat je dan uiteindelijk dat mooie uitlaatsysteem erop hebt zitten. En dat je denkt, dat is gaaf. En dat eerste circuit waarbij je komt naar huis.
Ja, naar huis.
dat is
voor de volgende aflevering. Ja. Nee, ik heb het ding er dus onder gekregen. Steven heeft het ding eronder gekregen. Ik heb er naar gekeken en met mijn twee linkerhanden.
Koffie gehaald. Ja.
Koffie gehaald bijvoorbeeld. Ja. Maar hij hangt eronder, hij draait, hij lekt voorlopig nog niet. En hij klinkt heel mooi, maar volgens mij vooral stil genoeg om op circuit te gaan. Want er zit een dikke decibelkiller in. Hij wordt ook aangegeven dat hij 95 dB zou halen. We gaan het beleven. Mm. Ik ben vooral blij, hij draait terug en hij staat paraat om de subsporters
om alle
het nakijken te geven.
Op te eten.
Ja, goed. Check.
Ik denk dat we daarmee eigenlijk al aan het einde van de eerste helft gekomen zijn.
Ja,
zeker.
Zouden we het niet over de MotoGP meer hebben?
Tijd gaat snel. Ik stel voor dat we de MotoGP gewoon erbij doen in de tweede helft, jongens.
Oké, klasse.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Nou, de brieven. We hebben 1 brief gekregen. Er zit nog wel een vraag uit het voltallige publiek. Meerdere. En Arno heeft ook nog wel een akkefietje. Ik kreeg een brief.
Lieve Joost?
Nee.
Niet?
Wacht even hoor.
Ja, dan kunnen we hem niet eens behandelen.
Jawel,
niet...
Lieve Joost.
Oh, nee. Ik denk
Lieve Joost, anders gaan van inmiddels een grote fan van de club. Hans Reizinga.
Je weet wel.
Er wordt de laatste tijd in de pers steeds meer aandacht besteed aan lichte naked en sportmotoren. Maar de lichte adventures komen niet aan bod. Oké, er zijn er niet veel, maar er is er wel 1 die veelbelovend klinkt. De CF Moto 450 MT. Waarom krijgt die of andere, zoals de Royal Enfield Himalayan, zo weinig aandacht? Met vriendelijke groet, Hans Reizinga. Dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Het heeft eigenlijk... Het heeft een paar redenen eigenlijk. Het is geen kwaaie wil van ons. Ik denk, dat is een beetje een aparte reden zit daar ook bij. Omdat de Himalayan die is geïntroduceerd in november voor een heel select publiek in de Himalaya. Dat hadden ze wel supergoed gedaan. En de CF Moto die is vorige week geïntroduceerd op de Filipijnen. En daar was het nou ook niet echt iedereen geïntroduceerd. Voor uitgenodigd natuurlijk. Nee. Dus, maar goed...
Nou ja, je ziet dan dat die merken dat heel exclusief een persintroductie...
Ze doen dat heel exclusief.
Ja.
En dus ook heel betrekkelijk weinig exposure ervoor krijgt. Ja.
Exact.
Anderzijds, ik denk wel... Ik zou, zeker met een blad als Kickstart natuurlijk, waar ik voor werk... of juist eigenlijk niet, want het is veel te weinig sportief. Maar ik zie wel voor me dat je met die 2 motoren... iemand of zo.
Ja, maar ik zie wel
de Alpen inrijdt eigenlijk. Ik vind het hartstikke interessant.
Maar wie koopt die dingen dan in Nederland?
Nou, weet je, kijk, ze kosten zo'n 7.500 euro. Mm. Zeker zo'n CF Moto. Dat is echt. We hebben het er nog over gehad tijdens de Motorbeurs Utrecht.
Ja.
Ziet er super uit.
Ja.
Als jij daarmee de illusie hebt met zo'n ding in de garage dat je naar Dakar kan rijden, en hetzelfde als met een Himalayan, dat je daarmee aan de voet van de Annapurna kunt komen of de Mount Everest of wat dan ook.
De top van de Annapurna.
Dan heb je voor 7.500 euro heb je wel een super interessante motorfiets met een PK of 40. Nou, fuck
maar
it,
ik heb
genoeg.
Het idee dat zeg maar de doelgroep zijn dan toch de mensen met lichte rijbewijzen of de opstappers of de beginners. Die willen in mijn beleving alleen naked of sport motoren hebben.
Ja,
die willen geen lichte adventure.
Doelgroep is die niet avontuurlijk is ingesteld, is het wel de generatie Z en jonge lui van tegenwoordig. Ja. Dat, mag
die
even quoten? Ja.
Dikke adventure zie ik wel.
Nee, maar, er zit,
maar lichte adventure, ik zie daar geen doelgroep voor.
Je hebt absoluut waar. Absoluut waar. Weet je wel, kijk, het is toch meer. Ja, daar ga je alweer, weet je wel. Voor de doorgewinterde motorrijder die op avontuur gaat. In plaats van een jonge kid die.
Als en die wil niet met een 450.
Nee.
Vreemd. Nou, ik ben het helemaal oneens.
Echt?
Ja, volgens mij is het verhaal van meneer Reizinga is dat gewoon een kwestie van timing. Dat die MT, die wordt nu een beetje later voorgesteld. Die Himalayan, die is inderdaad, wordt in Azië gebouwd, is daar dan ook voorgesteld aan geselecte pers, zullen we maar noemen. Maar daar is nu volgende week geloof ik ook gewoon een perspresentatie van. Dus dan gaat die volle bak in de Europese pers ook in de aandacht komen.
Ah, oké. Okay.
Hij vergeet ook helemaal gewoon dat er een Adventure 390 is. Heel leuke motorfiets. Ja. Kawasaki heeft al jaren de kleine versies 300 in het gamma.
Niet meer in Nederland. Al jaren
is
niet meer.
In Nederland niet meer in het gamma?
Nee. Al jaren
dan zou
niet meer
dan
in Nederland.
Dan zou ik moeten checken dat hij in België er nog is. Ik dacht dat hij er nog was.
Ja. Ja,
die zie ik wel regelmatig.
De politie in Marrakesh rijdt ermee trouwens. Maar dat is weer wat anders.
Nee, de 390 Adventure van KTM is gewoon een populair ding, zou je denken. Alleen die wordt niet verkocht bij ons.
Oké. Okay.
Nee.
Ja.
Maar inderdaad, die is ook niet echt super avontuurlijk, moet ik ook eerlijk zeggen.
Nee, dat is waar.
Ja. Maar goed, kan je moeilijk vergelijken met de Adventure 97. Ja. Maar ik denk vooral voor de mensen die een motorfiets zoeken met een beperkt budget, maar wel een motor die veel aan kan, daarom niet de power heeft, maar wel de uitrusting of de mogelijkheid om hem compleet uit te rusten, houden die lichte Adventures heel veel steek. En uiteraard is het ook gewoon een kwestie van wat is er populair momenteel en als die GS'en het zo goed doen, dan lijkt me dat gewoon een kwestie van tijd vooraleer er is echt een goede kleine GS gebouwd wordt. En ik vestig mijn hoop daarvoor op die 450 MT van CF Moto.
Ja, BMW heeft toch zo'n ding? G310 GS.
Ja, maar daarom zeg ik ook een goede kopie. Want die G310, dat is heel leuk. Ik kan er moeilijk echt gemene dingen over zeggen, maar dat is wel heel braafjes.
Ja, die komt bij TVS vandaan in India.
Komt die van bij TVS? Of is die ook Chinees gebouwd?
Nee, India.
Oké. Ja, in ieder geval.
Met zo'n Royal Enfield zal het ook zijn van, het is leuk dat Itchy Boots erop gereden heeft.
Dat.
Maar niet voor mij.
Ieder zijn ding. Ja.
Misschien zoiets.
Misschien.
Ja.
Check.
Okay,
en bij Honda heb je trouwens nog die CRF250L.
Ja.
Daarmee
is
het helemaal compleet.
Ja. Hadden we nog verder? Nee.
Nee, dan hebben we hier...
We gaan naar...
We hebben hier een vraag in de zaal.
We hebben een vraag in de zaal.
Vertel. Ik moet hem nazeggen, want je hebt geen microfoon. Dus, ja. ja.
Wat is technisch de zin in de onzin van hoogvermogende motorfiets? Laten we zeggen 180 tot 200 pk.
Oké.
Want je hebt de motorschipregeling...
Wat is de technische zin en onzin van een motor van rond de 200 pk als je dat met elektronica aan alle kanten weer afroomt? Ja. Dat is je vraag. Ja.
Die motor die presteert eigenlijk op de openbare weg, maar misschien 30% van wat hij eigenlijk kan.
Dat die inderdaad, klopt.
Dus ik weet niet, als jij het gas opentrekt, hoeveel van die 200 pk komt eigenlijk op?
Oh, je hebt wel een punt.
Zeker.
Ik denk dat wat jij zegt gewoon heel veel waar is. Uiteindelijk kunnen we straks motoren hebben met 400 pk. En je ziet het op het circuit vooral. In het verleden begon je op het circuit met een 125i. En dan ging je een beetje voorzichtig aan. Dan ging je 2,5-4 en blablabla. Bla, bla, bla. Die kant ging je op. Tegenwoordig koop je gelijk een R1000 bij BMW. S1000 RR. Die ga je halen. Of een R1 of weet ik veel wat. Want dat kan allemaal. Omdat er traction control op zit. Slipregeling. Weet ik wat voor een toestanden. Maar je hebt absoluut een punt. Als je een motor straks met 400 pk maakt. En je zegt, joh, je kan hem elke keer gewoon aanzetten. Ik zou wel eens uit een ECU willen halen hoe vaak dat ding daadwerkelijk dat vermogen benut heeft. Ja. En ik denk dat je een hele legitieme vraag hebt. Ik denk dat dat nou bij gewone straatmotoren nooit. Of
ik denk dat als je
1 minuut.
Dat inderdaad, als je gewoon zo'n kanon koopt van 200 pk plus of zo. Die misschien 2 keer per jaar dat je hem helemaal open trekt. Tenminste, dat is een beetje mijn vuistregel.
Ja. En dan
net die ene keer dat je op zondagmorgen daar ergens bij Leeuwarden richting Jouren weet ik veel of zo. Dat je denkt, nou nu gaat het gewoon eens een keertje gebeuren, weet je wel.
Maar ook al zet je hem dan aan in mijn beleving. Stel dat je...
Denk je niet?
Als je hem aanzet, dan gebeurt er nog niet, komt niet alles eruit. Want die 300 pk of die 200 pk. Je zet hem helemaal aan. Jij zegt, ik ga er nu echt voor. Alleen, er komt geen 200 pk uit. Want hij roomt hem af tot 150. Want meer kan hij niet kwijt.
Ja, ik weet niet waarom. Maar ik moet opeens denken aan Jos. Die vanmorgen met zijn Solex van 45
vol
kilometer
vermogen.
Per uur, vol vermogen. Ja. Een bekeuring.
Dus even inderdaad een bericht voor de...
Misschien even kaderen.
Is dit een antwoord op je vraag of niet?
Nee, maar ik kom er nog even op.
Oh,
ik
moet
even dit inderdaad. Want vanochtend ben ik aangehouden door de politie.
Staande gehouden.
Ben ik klem gereden zelfs. Gewoon door de 2 politieagenten van de politie Almere. Met een auto met het kenteken R792 Nico Nico. R792 Nico Nico. Ja. Kijk uit voor die auto. Dat is een zwart Opeltje. Er zit
het was een omvallend
hele,
ook nog.
Hele vervelende meneren zitten daarin. Ja, die hebben mij aangehouden omdat ik op mijn Solex met een topsnelheid van 26 km per uur. Dat ik zonder helm reed. 300 meter van huis. Heeft me 120 euro gekost.
Echt?
Ik heb ze nog de wind van voren gegeven en zo allemaal. En toen was het in één keer van, meneer, uw toon bevalt me niet. En zo. En dat heeft me 120. En het kentekenplaatje heb ik prachtig weggewerkt. Want het spatbordje is helemaal bol.
Dat is een bromfiets dan, toch of niet?
Een snorfiets.
Snorfiets.
Een blauw plaatje.
Een blauw plaatje, ja.
En dat past niet op dat bolle spatbordje natuurlijk. Dus die had ik prachtig zo onder het zadel of zo. Niet goed zichtbaar, heb ik een officiële waarschuwing voor gekregen. En een van de agenten wist ook nog op te merken dat de voorband dat hij ook haarscheurtjes heeft.
Sterk. Maar dat komt natuurlijk omdat bij zo'n Solex... Nee, daar heeft hij wel goed gedaan, want dat motortje zit op die voorband.
Echt.
Daar verlies je minstens 1 pk mee.
Echt, in ieder geval, ze hebben wel een paar keer gezegd, meneer, uw toon bevalt me niet. Want daar, dan alle vertrouwen in de mensheid gaat dan weg, weet je. Ja. Dan denk ik van, dan zijn agenten net zo erg als flitspalen eigenlijk zo'n beetje. Ja. Maar goed, in ieder geval geen discussie mogelijk.
Sorry
voor
de zesprong.
Dus wat ik dan nog even op terug wil komen. Dat is wel geestig, want ik had het net nog even buiten met iemand erover. Van dat... Op een gegeven moment kan het ook gewoon sowieso te veel zijn. Voor mij persoonlijk ben ik een beetje afgehaakt eigenlijk. Ook door minder circuit te gaan rijden. Ben ik afgehaakt bij een pk'tje of 180. Daarna begin ik het toch echt. Gaat het me echt zo langzamerhand boven mijn pet. Om een voorbeeld. Ik was vorig jaar voor die Ducati Street Fighter. Met dan, van ding heeft 206 pk uit mijn hoofd of zo.
Monte Blanco?
Ja, Monte Blanco.
Daar was ik bij, ja.
Ja, nou, ja. Ik, weet je, daar maak je me ook helemaal niet meer gelukkig mee. Dat gaat me allemaal veel te hard. Het is digitaal allemaal zo fucking complex. Ik snap er allemaal geen ene...
Op Monte Blanco was de Street Fighter V2 met een 150 pk.
Ja, oké, die had ik liever gehad. Nee, ja. Maar dit was de V4,
oh, inderdaad. Okay.
Maar echt zo achterlijk veel vermogen. Ja. En af en toe inderdaad voor kickstart en nou, voor deze en gene, weet je wel, de rij nog wel eens op zijn superbike en dan... trek je me enkele keer nog wel eens open en zo. En ik, ja,
maar ik vind het verhaal wel heel legitiem. Want
en ik vind het daarom een, sowieso... Toen de Honda CBX 6-cilinder uitkwam met 105 pk... Weet je, in 1978 werd ook overal geschreven... Ja, motor met 100 pk, nou, dat kan echt niet. Maar ik denk nu dat je echt wel aan de limiet zit. En je ziet ook, het verkoopt ook bijna niet meer. Gewoon dat soort... Enfin, het verkoopt veel minder dan superbikes van toen.
Ik denk vooral dat die pk-cijfers dat een ding is waarop mensen heel hard blijven focussen. Terwijl het meer het complete plaatje is. Hè. Als je gaat kijken naar een 1998 R1. Die had toen voor het eerst 150 pk, ja. Maar elektronica niks.
Nul.
Dat vind ik nog altijd een levensgevaarlijke motorfiets. Ja. Als ik daarmee op het circuit ga rijden, zelfs al ligt daar een set superzachte slicks op... Ja, dat blijft iets waar je schrik van hebt. Of waar ik schrik van heb, ik zal het zo zeggen. Heb je dan die S1000 RR die 200 pk heeft, dus maar even een kwart pk meer, waar alle elektronische opties op zitten. Ja, daar ga je een stuk sneller mee zijn dan met die R1. Daar kan ik een beginnende motorrijder zonder enige schrik opzetten van hier, doe maar, want dat kan. De elektronica laat het toe. En daar kan ik zelf ook tegen mijn limiet aanrijden zonder dat die motor zijn limiet bereikt.
Ja.
Bij die R1, daar gaan er momenten komen dat die richting de maan lastig van de highsider.
Wat gezegd wordt, en dat vind ik het goede, van die S1000 RR, ik denk dat je daadwerkelijk maar 150 pk gebruikt. Dat er nooit een moment is, tegenwoordig meer, dat je tussen die 150 en 200 pk, dat je in dat gebied komt. Want elke keer zegt dan de traction control,
weet je wat je nodig
of
hebt,
de wheelie control.
Weet je wat je nodig hebt? E-clutch.
Ja. Yes. Holy crap.
Ik heb vorig jaar toevallig met een S1000 RR gereden die echt race prepped was. Die motor heeft de 6 uur van Spa, denk ik, op het podium geëindigd. Mocht ik eens een paar rondjes mee rijden, gewoon bij wijze van test, niet om tijden neer te zetten. Maar dat is dan wel leuk, want daarop krijg je niet het standaard BMW dashboard, nee, daarop krijg je het volledige race dashboard, waar ook een aantal extra lampjes op zitten. Bijvoorbeeld een lampje waar je gewoon depressief van wordt, namelijk dat gaat aan op het moment dat je het gas volopen hebt met die motorfiets van 200 pk. Dat was op Spa-Francorchamps ook een van de snelste circuits. Gemiddelde snelheid richt daar op iets van 180 km per uur. Ja, het aantal keren dat lampje aanging bij mij, dat waren fracties van seconden. En zelfs op een recht stuk dat je vol in de kuip gas opendraait en dat je dan nog merkt van oké, het is nog niet helemaal. Dus inderdaad, al die pk's gebruiken... Het is een fractie, maar langs de andere kant, je gebruikt een Ferrari ook niet om iedere dag mee naar het werk te rijden.
Zit ook niet in de weg.
Het wordt al snel iets filosofisch. Nee,
precies.
Maar, check. Tuurlijk.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Nog meer? Ja. Meer
wat betreft de brieven, je had het er net
over.
De buitenkant van de bocht.
Ik had er wel een goeie. Dus het was een YouTube-reactie van B-Hok 1971. Beste Arno, in de vorige podcast had ik gezegd, als het gas eraf gaat... dat je naar de buitenkant van de bocht gaat. Dus we beelden ons in. We zijn een mooie lange bocht naar links aan het nemen met een zekere snelheid. We gaan van het gas af.
Dat ging met die GX, was dat?
Gaan we dan naar de binnenkant van de bocht of gaan we naar de buitenkant van de bocht? In mijn ervaring, ik had gezegd, je gaat naar de buitenkant van de bocht. De beste meneer zegt, radius is gelijk aan kilometers per uur. Je gaat naar de binnenkant van de bocht.
Ligt eraan.
Ik kan mijn microfoon uitzetten.
Het ligt eraan hoe hard je gaat, volgens mij.
Het wordt al heel snel iets wetenschappelijk. En de snelheid die zit er zeker al voor iets tussen. Je komt uit bij een stukje fysica met gyroscopisch effect.
Ja,
maar ook natuurlijk bij de opbouw van een motorfiets. En radius is gelijk aan kilometer per uur. Dat klopt volgens mij als je spreekt over een beweging... die ongeveer gelijk is aan een eenparige rechtlijnige beweging. Namelijk,
om het eenvoudig
voor te stellen, als je een band laat rollen, dan gaat hij uiteindelijk verminderen in snelheid, gaat hij een kant kiezen, gaat hij beginnen draaien en die gaat steeds kleinere cirkeltjes maken. Dus het verhaal wat meneer beschrijft van radius is gelijk aan kilometer per uur. Als je een centje laat rollen op tafel, gaat hij ook steeds kleinere cirkeltjes draaien tot hij uiteindelijk in het midden neervalt. Bij een motorfiets is dat niet zo. En ik heb... de uitleg opgezocht op Quora, dan krijg je een Engelstalige uitleg terug. Ik ga hem niet helemaal voorleggen, maar het komt erop neer dat als je op een motorfiets aan het rijden bent, dan heb je niet alleen radius is gelijk aan kilometer per uur. Nee, dan spreek je ook over een motorblok. Als je het gas dicht draait, ga je motorrem creëren. Heb je het over remmen? Heb je het over gewichtsverplaatsing van de rijder en het gewicht van de eigen motorfiets? En dat zijn allemaal dingen die gaan wel naar de buitenkant van de bocht trekken. Dus vanaf het moment dat dat remmend effect sterker wordt, ja, dan ga je gewicht verplaatsen, gaat de balans van de motorfiets veranderen en ga je wel naar de buitenkant van de bocht gaan. En dat weten wij allemaal eigenlijk heel goed.
Als je per ongeluk in zijn neutraal hebt, gebeurt dat maar altijd.
Als je per ongeluk in zijn neutraal hebt, maar ook... Het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk bochten ABS. Een systeem dat nog niet zo heel lang bestaat. Ik geloof dat KTM daar de eerste bij waren met die Adventure. Het ABS-systeem waarbij je onder volle hellingshoek toch vol je remhendel kan dichttrekken. Dus je voorrem volledig dichttrekken, waar je vroeger altijd je voorkant ging verliezen. Grijp nu het ABS in. En wat gebeurt er dan?
Ik heb geen idee.
Ik denk dat je in de bocht valt.
Nee, je motorfiets die zet zich meteen recht en die gaat naar de buitenkant van de bocht.
Buitenkant?
Ja.
Dat verschilt.
Het radius, dat is een ander verhaal ook. Hè? De binnenkant van je band heeft een veel kleinere radius. Dus op het moment dat het vermogen wegvalt, gaat die juist naar binnen vallen. Waar, als je op een circuit rijdt, dan duw je ook juist de binnenkant van je stuur naar buiten toe. Als je naar rechts gaat.
Maar als ik een mensen vrij heb. Ja, maar als ik een mensen vrij laat, per ongeluk, wat gebeurt me nog wel eens dat je aankomt en bababab. Je zet hem per ongeluk in zijn neutraal en dan heb je geen aandrijving meer, dan heb je niks. Nou, dan ga je
gewoon rechtdoor.
Dan ga je alsnog rechtdoor en dat is gewoon het effect dat ik beschreef van het gewicht van de rijder en van de motorfiets dat zichzelf recht gaat proberen te trekken. Dus dan spreek je niet meer gewoon over een wiel, over een radius. Nee, dan spreek je over een motorfiets met een zekere geometrie en een zeker gewicht dan naar de buitenkant gegaan.
Maar tegelijkertijd natuurlijk dat ook vier cilinders, vooral vier cilinders, ook drie cilinders geloof ik, die draaien met tegengestelde krukas natuurlijk, omdat een motorblok...
Dat soort dingen proberen we allemaal tegen te gaan, om dat rijkarakter natuurlijk zo neutraal mogelijk te krijgen. Ja. Maar ik denk dat dit een korte samenvatting was. Ja, hier kan je tot in het oneindige verder overgaan. En dat zal ongetwijfeld...
Gewoon, ik heb gelijk.
Nee, ik zeg gewoon dat er meerdere dingen in het spel zijn en dat die uitleg... Het was ook heel kort in een YouTube-reactie. Ik verwacht ook niet dat die mens daar een volledig wetenschappelijke uitleg gaat geven. Maar je gaat wel degelijk naar de buitenkant van de bocht. En het sterkste verhaal dat bevestigt is inderdaad dus bochten ABS, het remmen.
Ik ga
dat erbij
zo meteen
komt.
Even proberen.
Ik probeer het dadelijk, maar liefst wel op motorfietsen met bochten ABS.
Dat als het heel zachtjes gaat, val ik naar binnen. En als het heel hard gaat, ga ik naar buiten.
Die toevoeging kan ik wel nog maken. Als het gaat over achtjes draaien of snelheden die onder de 30 km per uur zijn, waarbij het gyroscopisch effect van je voorwiel en dus ook het tegensturen en meesturen van de motorfiets een andere rol speelt, dan kom je op iets totaal anders uit.
Okay.
Dus de reactie die we hier uit het publiek krijgen, dat is inderdaad als de rijder absoluut door gaat blijven sturen, toch naar de binnenkant van de bocht gaat blijven trekken, dan zal er ongetwijfeld een punt zijn waarop je inderdaad bij gebrek aan aandrijving, dat je toch dat remmend effect van het voorwiel et cetera kan tegengaan. Dus als je niet op de rem gaat, maar bijvoorbeeld gewoon je koppeling intrekt en dan toch naar binnen gaat proberen te blijven sturen, dan zal je inderdaad jouw motorfiets wel zover kunnen krijgen dat die ook uiteindelijk onder de 30 km per uur gaat en mee gaat naar binnen draaien. Maar de natuurlijke reflex is gewoon, gas gaat eraf, koppeling wordt ingetrokken, motorfiets die gaat zich rechtzetten door de balansshift, de druk die er komt op het voorwiel en dat je naar buiten gaat.
Dan haal je dus de aandrijving weg door de koppeling in te trekken. Dan heb je een ander verhaal.
Exact dat. Tot zover dit hoogst interessante technische verhaal. Joost is er helemaal stil van geworden. Kijk, als mensen op het internet beginnen, dan...
Dan Honky Tonk 41, die gaat er straks
jongens,
tegenin.
Ik verwacht van B-Hok 1971 een stevige reactie onder de volgende YouTube-vlog. Jongens, we hebben nog vaste rubrieken, hè?
Ja.
Oh, jezus, ja. Ja, zal ik gelijk maar beginnen? Ja.
Raar nieuws.
Nee, raar nieuws is voor jou. Ik begin met het... De
motormarketing missen.
Motormarketing
missen. Doe even het geluidje, Reno.
De motor.
De motormarketing misser.
Ja, oké. Nou staat er een geluidje erop. De motormarketing misser. Ik kwam een foto tegen van Ogura. Ogura, de befaamde coureur.
Moto 2.
Moto 2, u kent wel. Die stond, pontificaal stond hij voor Arai. Why Arai is dan de ding, hoe heet het op internet. Dat is de Engelse tak van Arai. Die stond daar gewoon heel trots. Daar gewoon van, kijk, dit is mijn Arai.
Met zijn Arai onder zijn arm.
Maar het pak wat hij aan heeft, dat wordt nog eigenlijk wel een beetje gesponsord door MT Helmets. Net als zijn hele team.
Ja.
Vond ik een beetje opvallende actie.
Ja, dat is wel... het gebeurt bijna nooit. zeg maar.
Dus dat, je,
hij heeft namelijk ook een persoonlijke Arai. De Arai die jullie zien was de Arai Ogura. Dus hij heeft een eigen Arai Ogura.
Ja.
Alleen het broerde is dat hij onder contract staat bij een team dat heet MT Helmets.
MT Helmets.
Ja, MT Helmets MSI. Vroeger was dat Pons Racing. En ja, dat wordt gesponsord door MT Helmets.
Het is een klein beetje alsof je op een Suzuki rijdt en je staat daar gewoon van, nou, met een Kawasaki t-shirt. Ja,
dus probeer je vooral voor te stellen hoe die contractonderhandelingen zijn gegaan. Die zijn gewoon
ik verwacht een Kawasaki vechtpartij op die GX nu.
Ja. Oh ja, ja. 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 Dat was eigenlijk al wel, denk ik, de marketingmisser. Merkwaardig verhaal
best,
dit.
Best meevallen dan. Ja. En van wie is dan de misser, van Arai of van MT Helmets?
Ik denk dat er maar één grote winnaar is.
Ja.
En dat is Ogura.
Ja, Ogura die crasht gewoon langs twee kanten.
Ja.
Oké, check. Ja, goed.
Oké, raar nieuws.
Raar nieuws. Oké, raar nieuws.
Reno. Raar nieuws.
Raar nieuws.
Raar nieuws.
Ja, jingle. Ja. Oké. Wij hebben op Nieuwsmotor een klein grapje gemaakt. Elk jaar doen we een klein grapje op 1 april. Het broerde en het zure voor ons is eigenlijk altijd dat we ons de tering werken om super droog nieuws te maken. Om dat heel feitelijk te maken. Dat valt niet altijd mee om dat te maken. En dan hebben we eens in het jaar de 1 april grap. En dat loopt dan altijd gigantisch uit de klauw. Want we verzinnen altijd wel iets wat dan een beetje het Calimero gevoel van motorrijders versterkt. In het verleden hebben we ooit gehad dat op eerste paasdag de dijken afgesloten zouden zijn voor motorrijders. Nou, dat is echt nog steeds in de historie het allerbest bezochte artikel. En waarbij de woordvoerster van de minister zelf opbelde om te controleren of het echt een grap was.
Er zijn
was.
Helemaal geen dijken afgesloten.
Precies. Dus we hadden nu weer iets in die sfeer gedaan. Weer een 1 april grap waarbij motorrijders zich enorm op hun pik getrapt konden voelen, want uiteindelijk vinden we dat als motorrijders dus blijkbaar altijd mensen helemaal uit hun dak, aan alle kanten erop en erover. En dat weer
er zou geluidscontrole komen.
Er zou op 220 locaties zouden. Nee, 220 agenten zouden op 62 locaties geluidscontroles gaan houden. En iedereen zou een boete krijgen van 1400 euro. En dat was vreselijk. En je motor werd in beslag genomen. Nou, het lag er zo dik bovenop. Maar uiteindelijk iedereen in de gordijnen, ongelooflijk boos. Mensen boze mailtjes sturen. Als dit een grap is, dan zijn jullie eikels.
Dat had jij het ook gedaan.
Jongen,
het bord.
Is in België ook ontzettend goed opgepikt geweest. En dan op Facebook gaan mensen helemaal over de schreef. Prachtig.
Sommige mensen echt, en die voelen zich dan zo aangevallen. Want wij motorrijders en bla. Het broerde is wel weer. Het wordt weer heel lastig om dit jaar een beter bezocht artikel te krijgen dan dat. Dus dat is mijn rare nieuws.
Dat is rare nieuws.
Ja, dat was het.
Next.
Next, oké. Okay. Ja, jongens, we moeten het nog hebben over een beetje sportief nieuws. Sportief industrienieuws eigenlijk. Want MotoGP, eigenaar Dorna, die zou een overeenkomst hebben met Liberty Media. Dat is de grote naam achter Formule 1. En wat dat juist moet betekenen.
Ja.
Daarover doen de wildste geruchten eronder.
Nee, het is nu wel officieel. Het is zo dat Dorna was al een tijd in handen, al meer dan 10 jaar, van 2 investeringsfondsen. Mm-hmm. Eentje is Bridgepoint en de andere is iets van CVLS of zo. Dat is een Canadees pensioenfonds. Die hebben dat al heel lang. Die hebben, 84% van de aandelen.
Ja.
En er wordt al elk jaar gezegd, dat gaat verkocht worden. Nou, dat is ook logisch, want dat zijn investeringsmaatschappijen. Dat Bridgepoint en die Canadese club. Die willen gewoon winst maken. Nou, het gaat steeds beter met MotoGP. Dus elk jaar werd er wel onderhandeld met een partij. De grote baas van Dorna zei ook wel eens, elk jaar is er nieuws. Want dan gaat een bank zeggen, wij willen dat wel verkopen voor jullie. Dat kunnen wij best doen. En dan dacht opeens de hele wereld weer dat het verkocht zou worden. Nou, nu uiteindelijk waren er een paar kopers. En de belangrijkste daarvan was toch inderdaad Liberty Global. En Liberty Global is ook de eigenaar van Formule 1. Nou, uiteindelijk is het dan een redelijk eenvoudig verhaal. Die kopen gewoon die 86 of 84% van aandelen van 2 andere investeringsmaatschappijen. Die overige, zeg 14 of 16%, is in de handen van Dorna zelf. Van het management, van meneer Espeleta en nog een familie. De familie Arroyo. En uiteindelijk is dus het enige wat echt veranderd is, is dat het van het ene investeringsfonds naar het andere investeringsfonds gegaan is. De grap is natuurlijk wel zo dat dat nieuwe investeringsfonds, dat ook belangen heeft en zelf dingen regelt en zelf kampioenschappen bezit en organiseert. Het is nog grappiger. In Nederland hebben we Ziggo Sport. Toevallig heb ik een contract met Ziggo Sport en dat heb ik dan met Liberty Global Media Nederland.
Oh.
Dat is allemaal. Telenet in België is ook Liberty Global. Virgin in Groot-Brittannië is ook Liberty Global. Movistar in Spanje is ook Liberty Global.
Dus wat betreft België zou het zomaar kunnen dat MotoGP volgend jaar bij Telenet uitgevoerd.
Nou ja, tot nu toe is het altijd wel zo geweest dat zeg maar de grote Liberty Global, als die meer geld kan scoren door het te verkopen aan een andere partij voor een jaar, de rechten, dan doen ze dat gewoon. Maar ja, het hemd is wel nader dan de rok en Telenet is ook van Liberty Global. Mm-hmm. Vodafone Ziggo is ook van Liberty Global, dus het zit dan wel iets meer in de pijplijn. Maar aan de andere kant, het grote Liberty Global moet gewoon centjes verdienen.
Ja.
Dus als straks, denk ik dan hoor, als weet ik veel, een andere mediapartij zegt, wij geven er 10 miljoen meer voor. Denk ik dat dat mm-hmm. gewoon zo doorgaat.
Van die Liberty, als er één ding is wat ik daarvan weet, dan is het wel dat ze echt voor een revival gezorgd hebben bij de Formule 1. Een heropleving. Mede dankzij Drive to Survive, de Netflix-serie die gelanceerd
van.
Is. Ja. Ondertussen is het al de vierde jaargang.
Ja. Ja.
Ik kijk, en het was lang geleden dat ik nog naar de Formule 1 keek. Voorheen was het bij mij gewoon jaarlijkse traditie van de Formule 1 van Spa-Francorchamps op te zetten.
Ja, ja, ja.
En dan na de eerste vijf ronden in slaap te vallen.
Maar dat's, kijk, dat's je, een beetje, kijk je nu tegenwoordig naar Formule 1?
Ja. Ik heb dit weekend ook gewoon zelfs kwalificaties van Japan even op de achtergrond opgezet. Die kunnen we in België ook gratis bekijken via Auvio, net zoals de MotoGP nu gaat. Dus op dat punt, ik moet zeggen, ja, op sportief niveau, zelfs al ben je fan van Max Verstappen, staat het voor mij nog altijd verschillende trappen onder de meeste motorsporten. Ik kijk nog altijd veel liever naar MotoGP, vind ik interessanter. Ook al hebben we de laatste jaren echt wel een paar saaie seizoenen gehad, wil zeggen.
Maar uiteindelijk is het waar iedereen begint over de Drive to Survive. En niet om het een of ander. Er is geen sport, geen enkele sport ter wereld die niet dat ook geprobeerd heeft. Van handballen tot boogschieten tot waterpolo. Mm-hmm. Die zeggen allemaal, wij gaan Drive to Survive maken over onze sport. En het enige wat je dan doet is de karakters erachter uitlichten in plaats van alleen maar te laten zien wat ze op sportgebied doen. Dus ik weet niet of Liberty dat ook weer kan fixen bij MotoGP. Ik denk het niet eigenlijk.
Ik zou net hopen van wel, omdat je dan ziet bij MotoGP, is dat ook geprobeerd.
Ja.
Daar hebben ze die serie gemaakt die voornamelijk draaide rond het seizoen dat Quartararo kampioen is geworden.
Ja.
Dat is dan
flop,
op Prime uitgezonden. Ja, dat trok op niks.
Nee.
Ja,
om
exact,
het heel liefje te zeggen.
Maar motorrijders zijn wel fucking negatief over dat Liberty Global.
Nou ja, dat wou ik net zeggen, weet je wel. Want ik bedoel, Evert van Racesport, die hoeft maar weer een berichtje te plaatsen.
Ja.
En dan kan hij gelijk wel 30 weer...
30 doodsbedreigingen.
30 doodsbedreigingen en weet ik veel. Je kop gaat eraf en een paardenkop in je bed. En vierendelen, weet ik veel wat.
Afgesneden balhoofd.
Omdat er dus allemaal mensen die lezen dat artikel kennelijk ook niet. En dan moet even zeggen weer... jongens, doe nou eens een beetje rustig aan en zo allemaal.
Ja.
Dus op de een of andere manier is dat echt een ongelooflijk heet hangijzer. Terwijl het misschien helemaal niet eens...
Nou, het hoort ook wel een beetje, vind ik, bij... als je motorrijder bent, dan noem je automensen koekblikkers.
Ja.
En als je van motorracen houdt, dan vind je Formule 1 voor slaperts en saai en een parade en optocht. Ik vind dat ook allemaal overigens, maar dat geldt terzijde. Dus misschien hoort dat ook een beetje bij die animositeit tussen motorrijders en de rest van de wereld.
Misschien wel.
En daarom, nou hebben de mensen het geld en dan gaan we 30 races op straatcircuits in Amerika rijden. Yeah, right. Ja. Ik zeg Isle of Man terug op de GP-kalender.
Gaat niet gebeuren.
Fans zat van. Ik weet niet of dat een goede combi is. Hè? Ja, precies. Maar uiteindelijk is dat een beetje... De haat die er dan loskomt, denk ik... Ach, hoort er ook een beetje bij, joh. Hè?
Tuurlijk. Grappig.
Ach, het valt wel weer mee. Maar uiteindelijk denk ik all over dat het niet verkeerd is wat er nu gaat gebeuren. Alleen, daar zijn wel dingen bij die we moeten slikken. En ik zelf vind het dan kloten, want ik ben nogal Moto 2, Moto 3 gericht. En ik weet dat de Formule 1 allebei klasses eigenlijk onzin vindt. dat is allemaal maar de vulling van de van
dat
de
is ook hetgene wat meteen online geopperd werd. Hè, van of er een soort van samenvoeging zou zijn. Dat er raceweekends Formule 1 en MotoGP samengevoegd zouden worden. Waarbij de Moto 2 en Moto 3 meteen naar de achtergrond verschuiven.
Dat kan nooit, joh. Er zijn zoveel redenen om dat niet te doen. En het belangrijkste is geld, altijd.
Uiteraard.
Want uiteindelijk, als je een volle bak mensen laat betalen voor Formule 1, dan kost een kaartje €300. Als je zou zeggen, joh, dat is goed, maar we doen ook de MotoGP erbij, dan kost een kaartje opeens €500.
Exact.
Wie gaat dat betalen?
Niemand.
Helemaal niemand. Mm-hmm. Dus ik denk dat het uit promotieoogpunt wel een keer gaat gebeuren. Mm-hmm. Er zal wel eens wat samen gedaan worden, maar een compleet raceweekend samen, volgens mij is dat geen handel. Dan verdien je gewoon te weinig poen. En dat is voor mij ook weer slecht, want dan krijg je geen kerstpakket.
Buiten dat wordt ook niet voorgesteld door die Global World Prize, of wie dat ook zijn. Het zijn allemaal mensen op het internet die dat voorstellen.
Daarom, ja. Mensen op het internet is puur goud over het algemeen. Dat zijn hele verstandige... We hebben er al een paar... Honky Ponky 41 komt dan gewoon weer naar boven. Nee, ja. Dat is inderdaad. Maar uiteindelijk, het ligt ook wel een beetje voor de hand om de discussie erover te hebben. Of ze wat zullen samen gaan doen. Mm-hmm. Maar er zijn denk ik nog wel 4 redenen of 5 redenen te verzinnen waarom dat niet interessant zou zijn. Mm-hmm. Circuits die niet veilig zijn. Bandenstapels erin, eruit. Bij Rizla Racing Day. Tegenwoordig heet dat dan alweer Gamma Racing Day. Dan weet je wel dat ze morgen motoren reden. En dan moesten al die bandenstapels weer weggehaald worden. En dan moeten allerlei veiligheidsdingen en blablabla.
Ja, gaat helemaal niet, joh. Hou op.
Ja. Ik denk een demo rondje dat gaaf is. Ik denk dat Formule 1 auto's in de pauze tussen de middag bij MotoGP gaaf zouden zijn. Ik denk dat MotoGP motoren bij de Formule 1 in de pauze super gaaf zouden zijn.
Ja.
Mooi.
Why not? Daarmee zijn we eigenlijk aan het einde van deze aflevering gekomen, jongens. Ja, we hebben de tijd weer mooi volgeluld. Moeten we nog even vooruitblikken? Wat gaan we de komende weken doen?
Ja.
Volgens mij, van Isle of Man gesproken, ik denk dat we elkaar daar gaan tegenkomen.
Nou, misschien.
Misschien?
Misschien, maar ik zit ook nog met wat Grand Prix toestanden rondom die periode, okay. Zeg maar. Overigens is wel zo, ik zag dat Isle of Man, die heeft ook zo'n tv-ding. Waar je een abonnementje op kan nemen. Between the Hedges heet het dan meestal. Dat is echt wel de moeite waard.
Dat is een aanrader, hè?
Kost niet superveel geld.
TT Plus geloof ik.
TT Plus heet dat, ja. Daar kan je ook de races live op volgen. Ik dacht dat wordt een ramp. Op een circuit van 60 kilometer kan je niks volgen. Vorig jaar was dat echt super goed. En leuke documentaires. Echt heel erg tof. Ja, er zit wel een klein beetje vertraging in inderdaad. Maar ja, aan de andere kant, je kan het in Nederland toch niet op een andere manier kijken. Dus je zet gewoon de live timing uit en wacht je even.
Verder nog gekke plannen, Joost? Wat staat er bij jou nog op de agenda?
In je leven?
In mijn leven.
Ja, we hadden het net over de perspresentatie van de Himalayan. Daar ga jij toevallig niet heen?
Nee.
Ik stuur er ook iemand anders naartoe. Jij ook?
Nee, dat is niet helemaal. En ik stuur daar ook iemand anders heen. En niet zomaar iemand. Want dat is de voormalige hoofdredacteur van Moto73.
Oh ja,
Zeker. Ja, cool. Eddie de Vries. Ja, hoe cool is dat? Ja.
Kijk, we vertellen het allemaal in de volgende aflevering van de Motorpodcast. Ik zou iedereen willen bedanken om te luisteren.
Ja, het publiek hier, wat denk je
vooral daarvan? Het publiek hier, de mensen die afgekomen zijn naar Kroonburner in Nieuwkuik. Uiteraard bedanken we ook onze sponsors. En dan jullie jongens, Joost Overzee van Kickstart en voor je complete vijveronderhoud, Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl en ik was Arno Jaspers van Maxmoto.be. Tot de volgende.
Hey!
Zo,
dat was het.
Meer is het niet.
Ja, applausje voor je.
Staande ovulatie.
Leuk dat je luisterde naar de Kroonburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!